Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, zingen wij van Psalm 139 en daarvan het eerste en het laatste vers. Psalm 139 vers 1. Niets is o oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. En het 14e. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heere, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. En wat er verder volgt in het eerste en het 14e. Uit Psalm 139.
Thank you.
Wij doen geloofsbelijdenis met de geloofsbelijdenis van Nicea en zingen daarna Psalm 108, vers 2. Ik zal, o Heere, uw wonderdaan, uw roem de volken doen verstaan. Psalm 108, vers 2. Nadat wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis hebben gedaan van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea, en in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens is geworden. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel. Zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijk wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Wij vervolgen de geschiedenis van Biliam en lezen nummer 22 vanaf vers 22 tot en met 35. Nummer 22 vanaf vers 22 tot en met 35. In nummerie 22 vanaf vers 22 komt Gods heilig en onfeilbare woord als volgt tot ons. Doch Gods toorn werd ontstoken, omdat hij heen toog. En de engel des Heeren stelde zich in de weg, hem tot een tegenpartij. Hij nu reed op zijn ezelin en twee zijner jongeren waren bij hem. De ezelin nu zag de engel des Heeren staande in de weg met zijn uitgetrokken zwaard in zijn hand. Daarom week de ezelin uit de weg en ging in het veld. Toen sloeg Bileam de ezelin om dezelfde naar de weg te doen wenden. Maar de engel des Heeren stond in een pad der wijngaarden, zijnde een muur aan deze en een muur aan gene zijde. Toen de ezelin de engel des Heeren zag, zo klemde zij zichzelf aan de wand en klemde Bileams voet aan de wand. Daarom voer hij voort haar te slaan. Toen ging de engel des Heeren nog verder en hij stond in een enge plaats waar geen weg was om te wijken ter rechter nog ter linkerhand. Als de ezelin de engel des Heeren zag, zo legde zij zich neder onder Bileam en de toorn van Bileam ontstak en hij sloeg de ezelin met een stok. De Heere nu opende de mond der ezelin die tot Bileam zeide, wat heb ik u gedaan dat gij mij nu driemaal geslagen hebt? Toen zeide Bileam tot de ezelin, omdat gij mij bespot hebt. Och, of ik een zwaard in mijn hand had, want ik zou u nu doden. De ezelin nu zeide tot Bileam, ben ik niet uw ezelin op de welke gij gereden hebt van toen af dat gij mijn heer geweest zijt tot op deze dag? Ben ik ooit gewend geweest u al zo te doen? Hij dan zeide nee. Toen ontdekte de Heere de ogen van Bileam, zodat hij de engel des Heeren zag, staande in de weg en zijn uitgetrokken zwaard in zijn hand. Daarom neigde hij het hoofd en boog zich op zijn aangezicht. Toen zeide de engel des Heeren tot hem, waarom hebt gij uw ezel in u driemaal geslagen? Zie, ik ben uitgegaan u tot een tegenpartij, terwijl deze weg van mij afwijkt. Maar de ezelin heeft mij gezien, en zij is nu driemaal voor mijn aangezicht geweken. Indien zij voor mijn aangezicht niet geweken waren, zekerlijk, ik zou u nu ook gedood en haar bij het leven behouden hebben. Toen zeide Bileam tot de engel des Heeren, ik heb gezondigd. Want ik heb niet geweten dat gij mij tegemoet op deze weg stond. En nu is het kwaad in uw ogen, ik zal wederkeren. De engel des Heeren nu zeide tot Bileam, ga heen met deze mannen, maar alleen ik dat woord dat ik tot u spreken zal, dat zult gij spreken. Alzo toog Bileam met de vorsten van Balak. Tot zover. Laten we samen bidden. Doe ons Bileam ontmoeten vanavond in ons hart. Dan zullen we ons boven niemand verheffen. Laten we schrikken van onszelf. Zo blind. Zo vijandig. Zo dwaas dat wij zijn. Want in de regel staan we veel te hoog met onszelf. Arglistig is ons hart. Dodelijk. Meer dan enig ding. Deze Bileam zocht zichzelf nog te rechtvaardigen in die goddeloze weg waarin hij ging. En o Heere, u heeft deze geschiedenis niet opgeschreven opdat we naar Bileam zouden wijzen en vanavond met z'n allen hoofdschuddend zouden zeggen, tjoe, wat is dat toch voor een man geweest? Maar opdat we onszelf zouden zien in de spiegel die u ons voorhoudt en dat we bevreesd zouden worden. Dat is genade. Dat hebben we gezongen. Doorgrond me en ken mijn hart. En zie of er bij mij een schadelijke weg zij en leid me op de eeuwige weg. Want als we Christus missen, dan is er hooguit een slaafse vrees. Als de liefde Gods niet uitgestort is in onze harten, dan jagen we na de goederen van deze wereld. O God, bewaar ons voor onszelf. Laat ons zien dat onze natuur niet in staat is om te zien, om te gehoorzamen. Nee, dat is geen leidelijkheid. Dat is schuld. Dat is geen lot. Dat is moedwil. Laat het ons zien vanavond. Opdat wij ervan overtuigd zouden zijn dat bekering van onze kant een onmogelijke zaak is. Maar we bidden u ook bij uw grondeloze barmhartigheid, doe ons vanavond Christus ontmoeten in uw woord. Christus in uw woord, door uw Heilige Geest, opdat er een smeekbede zij. Gena, o God, gena. Hoor hoe een boeteling pleit, want er is wel een weg terug. Er is vergeving, o wonder. Want we hebben allemaal een Bileams hart. Allemaal verzot op geld, op goed, de dingen van deze wereld. Allemaal zijn we arglistig en boos, goddeloos. Deze Bileam zag de engel des Heeren niet. Hij zag ook niet de genade die er is in de Heer Jezus Christus. Hij zag ook niet de belofte van het evangelie. Hij zag niks. Daarom die zelfrechtvaardiging. Maar geef u ons vanavond geopende ogen, Heer. Geef ons een hart dat net als de blinde Bartimeus hoort dat u voorbij gaat. De zonen Davids, de beloofde Messias. Schenk ons een kruimel geloof, opdat we zouden smeken om bekering, dat we zouden smeken om vergeving, dat we zouden smeken dat onze ziel gered zou worden. Want als er geen geloof is, Heren, dan geloven we niet dat we op weg zijn naar het eeuwige verderf, dat we aan een zijden draadje hangen boven de eeuwige vlam. Geloven het niet. Zo dood, zo blind, zo boos zijn we door onze val geworden. Nooit kunnen wij de diepte beseffen van Adams val. Wilt u er ons vanavond iets van leren? Door het geloof. Want dan zullen we roepen. Nee, niet baat het, niet schaadt het niet. Niet in de zin van, we kunnen alleen nog maar bidden. Maar mogen er vanavond, Heren, enkele klanken vanuit uw evangelie ons hart raken, waardoor wij zoveel krediet krijgen, niet alleen op uw almacht, maar ook op uw gewilligheid, o dierbare Heere Jezus. En dat we u zo aanlopen, deze van Jezus horende, en dan zo roepen, zone Davids, ontfermt u mijner. O Heere, laat ons toch zien dat we vanavond zo dicht bij de zaligheid zijn, in de belofte van het evangelie, dat ons gepredikt wordt, aangeboden wordt, om niet. Dat is toch machtig. U bent Bileam tegengekomen met ontzaglijke waarschuwingen. En de man heeft zijn geweten verhard. Vanavond komt u ons tegemoet met dat lieflijke evangelie. Maar daar kunnen we ons ook aan branden. Want als wij dit enige slachtoffer voor de zonde, eenmaal op Golgotha gebracht, verwerpen, verachten, dan blijft er geen slachtoffer over. Als dan niet Hij onze hemelhoge schuld verzoent met de prijs van zijn dierbaar bloed, dan sta ik zo dadelijk naakt voor uw rechterstoel om weggestormd te worden in die eeuwige nacht. En daarom smeken we, bewaar ons, o God, zoals we hier vanavond zijn, of zoals we thuis meeluisteren, bewaar ons voor ons eigen boze hart. Want de keuze in Adam is de onze gewis en waarachtig. Om zo snel mogelijk naar het eeuwige verderf te gaan. Laat het ons zien. En u roept ons, gij slechter, keert herwaarts tot mij. Wil zo vanavond de prediking zegenen, Heere, tot lof en ere van uw grote naam. En geef dat we zo aan uw woord verbonden zullen worden, dat we ook tegelijkertijd weer gaan uitzien naar de nieuwe bediening der verzoening op uw dag. Verhoor ons gebed om Jezus' wil. Amen. Laten we samen zingen van Psalm 90 en daarvan het vierde en het zevende vers. Psalm 90, vers 4. Door uw toren vergaat ons kwijnend leven. Uw gramschap doet ons hart van doodschrik beven. En ook het zevende. Wie kent uw toren, wie zijn geduchte krachten? Wie vreest die recht geduchtste macht der machten? En wat er verder volgt in het vierde en het zevende vers van Psalm 90... Thank you. met God zult willen wij vanavond stilstaan bij het u voorgelezen schriftgedeelte nummer 22, de versen 22 tot en met 35. Ik lees u daarvan alleen nog het 31ste vers. Vers 31. Toen ontdekte de Heere de ogen van Biliam, zodat hij de engel des Heeren zag, staande in de weg, en zijn uitgetrokken zwaard in zijn hand. Daarom neigde hij het hoofd en boog zich op zijn aangezicht. Tot zover. Wij letten op een drietal gedachten in de eerste plaats op de toorn van het lam, vers 22. In de tweede plaats op de toorn van Biliam, de versen 23 tot en met 30. In de derde plaats op de macht van God, de versen 31 tot en met 35. De toorn van het lam, vers 22. De toorn van Biliam, 23 tot en met 30. En de macht van God, 31 tot en met 35. Wat woonde Biliam ver weg, hè? Sommige verklaarders denken aan 600 kilometer. Biliam woont niet ver weg. Biliam woont hier, in mijn hart. Ben je Biliam ook tegengekomen in je leven, in je eigen hart? Niet honderden kilometers bij ons vandaan, niet vele eeuwen terug leefde Biliam hier vanavond. Ooit gebeurd in je leven, Biliam, eens kijken. Biliam kon eigenlijk de slaap niet meer vatten. Hij mocht gaan. Hij was zo blij als een kind. Hij mocht naar Balak. En hij had vaste hoop dat hij straks dat volk zou vloeken en dat hij dat loon in ontvangst zou nemen. Biliam glundert. En daarom, Biliam kan eigenlijk niet wachten 's morgens vroeg. Hem rest alleen nog zijn ezel in te zadelen en op reis te gaan naar Balak. Om straks het loon in ontvangst te nemen en de eer te krijgen. En als een rijke ziener terug te keren naar zijn land. Biliam heeft haast om te zondigen. Hij kan bijna niet wachten. Niet zo ver weg, hè? Niet zoveel eeuwen geleden. Toch, jongen? Heb je nooit een drang in je om te zondigen? Dat je het kwade moet, dat je het kwade wil, dat je er naar hongert, dat je er naar dorst. Dat is Biliam, hè? Biliam heeft maar één verlangen, en dat is om het loon der ongerechtigheid in ontvangst te nemen. Dat is wat hij wil. Wel, hij mag gaan. Wij zagen de vorige keer dat het helemaal niet zo'n best teken was, die toestemming van God. Want hij had gezeurd als een kleinkind. Doe dan, mag ik dan? Nee, niet om genade te krijgen, niet om ontferming, om gunst, maar om te kunnen zondigen. Dat is wat hij wilde, tegen beter weten in. En nu laat God hem gaan. Dat is dat huiveringwekkende. En Biliam, hij geniet. Hij is blij. Hij mag zondigen. Spreekt Biliams geweten niet? Blijkbaar niet. Want hij gaat met een gerust hart op weg en hij weet zich van de prins geen kwaad. Daar gaat Biliam. Maar niet in Gods gunst. Want God komt hem tegen. Niet in Gods gunst. En uw weg en de mijne, onze weg die wij bewandelen, is die in Gods gunst. Biljam is op weg. Sommigen denken dat hij al heel dicht bij Moab is, dus dat hij verreweg het grootste deel van zijn reis heeft afgelegd. We weten het niet, het staat er niet, maar God komt hem tegen. God wil hem een halt toeroepen. Niemand minder dan de engel des Heren, staat er, kwam hem tegen in de weg die hij ging. Wie is die engel des Heren eigenlijk? Wie wordt ermee bedoeld? De eerste keer dat die engel naar de aarde kwam, dat was bij Hagar, toen Hagar haar plek niet wist. Ze werd zo vernederd door haar meesteres, door Sara, dat ze het niet meer kon harden en toen vluchtte ze weg. En toen kwam die engel en die zei: Hagar, gij slavin, gij dienstmaagd van uw meesteres, van Sara, van waar komt ge en waar gaat ge heen? Later is die engel gekomen bij Abraham, om Abraham de verwoesting van Sodom aan te zeggen. En weer later om Abraham en Sara te vertellen dat volgend jaar die lang verwachte belofte in vervulling zal gaan. Die engel des Heren is gekomen bij Jozua, bij Gideon, bij de ouders van Simson, maar Noach en zijn vrouw. En ook hier, in het leven van Biljam, komt de engel des Heren. Ja, dat is God zelf. Het is niet een geschapen engel. Het is God zelf en toch onderscheiden van God. Want deze engel die krijgt goddelijke eer en hij draagt die goddelijke naam. Wonderlijk is mijn naam. Maar toch is hij ook weer niet God als zodanig. Hij is onderscheiden van God de Vader. Met deze engel des Heren wordt niemand anders dan de Heer Jezus bedoeld. Toen ontstak de toorn van God, omdat hij heen ging en de engel des Heren stelde zich in de weg. Het is de toorn van het lam waarmee Biljam te maken krijgt onderweg. Kan het lam toornen? De Heer Jezus, o zo zachtmoedig, o zo langmoedig. Toen Johannes en Jacobus zeiden: zullen wij vuur van de hemel bidden? Toen zei hij: gij weet niet wat gij zegt. Ik ben niet gekomen om te verderven, maar om te behouden. Kan het lam toornen? Gelukkig wel. Gelukkig wel, dat zeg ik eerst. Want deze engel des Heren wordt in Maleachi de engel des verbonds genoemd. De engel des verbonds. Hij is het hoofd van het genadeverbond. Dat wil zeggen, hij vertegenwoordigt de zijnen. Hij neemt het krachtens dat verbond voor de zijnen op. Hij staat garant voor de zijnen. Ja, de zijden die daar liggen in de vlakke velden van Moab. En die niet eens weten welke strijd hier gestreden wordt. Die niet eens weten welk een gevaar er dreigt. Die niet eens weten dat de Satan de vloek over dat volk wil uitspreken. Die niet eens weet dat de duivel erop uit is om dat volk te vernietigen. Alle instrumenten tegen u bereid wordt. Ziet u wat er gebeurt? En nu gaat deze engel het voor zijn onwetende volk opnemen, die niet weten dat er een groot gevaar dreigt. Dat is wat, hè. In dat verbond der genade ligt Gods volk voor eeuwig vast. Onaantastbaar. Alle instrumenten tegen u bereid wordt en er worden wat instrumenten bereid. Balak is ermee bezig. Zelf een instrument in de hand van de vorst der duisternis. Maar zonder de wil van de hemelse Vader kunnen zij zich nog roeren, nog bewegen. en zal er geen haar van mijn hoofd vallen. Is dat niet een liefelijk woord in deze donkere geschiedenis, o volk van God? Want het gaat hier niet in de eerste plaats over Biljam. Het gaat er hier over dat Gods volk beschermd is. De Heere Jezus die treedt nu tevoorschijn. En hij gaat naar deze aarde. Hij neemt voor een tijd de gestalte aan van een man. Weliswaar heerlijk, maar toch van een man, van een mens. Het is als het ware de voorloper straks van de vleeswording van Christus. Hij komt nu nog maar even op deze aarde. Dan zal hij weer verdwijnen. Dan legt hij dat lichaam weer af. Maar straks over de eeuwen heen zal hij een lichaam aannemen wat hij nooit meer zal afleggen. In dat lichaam zit hij nu aan de rechterhand van zijn vader. Wel, Christus komt naar deze aarde heel persoonlijk. Want het gaat over zijn volk. Dat volk dat hij van eeuwigheid bemind heeft. Dat volk dat hij lief heeft gehad met een eeuwige liefde. Dat volk waarvoor hij de dood zal ingaan en de toorn God zal dragen. Wat? Wie durft zijn volk aan te raken? Wie durft zijn oogappel aan te raken? Wie durft het tegen de zijnen op te nemen? Dan zal hij zelf persoonlijk tevoorschijn treden. Dan zal Biljam weten, dit volk is gezegend. Kan niet vervloekt worden. Dit volk dat ligt onder zijn heerschappij. Daar moet Biljam, daar moet Balak, daar moet de duivel met zijn vingers afblijven. Ziet u niet, kinderen van God, hoe vrij u bent. Hoe beschermd u bent. Hoe u onder de heerschappij ligt van deze engel des verbonds. En daar kan u, Israël, het geestelijke Israël, zich tot in de eeuwigheid niet uitzondigen. Dat kan niet. Nee, zulke liefertjes liggen daar niet aan de grenzen van Moab. Dat is in de achterliggende 40 jaar wel gebleken. En toch door God geliefd, door God bemind. Het lam door. En dat is tot troost voor Gods kind. Het lam toornt. Het lam kan verschrikkelijk toornen. Er is nog iets. Ik lees in de Bijbel inderdaad dat de Heere Jezus ook toornig werd op die fariseeën en die schriftgeleerden. Ik zou zeggen, de meest serieuze verbondskinderen. Die niet wederom geboren waren. Daar torent hij vreselijk om. En dan staat er, en meteen was hij bedroefd. Dus zolang de Heere Jezus nog op deze aarde wandelt, dan is daar die toorn, omdat de mensen hem afwijzen in ongeloof. En meteen is hij bedroefd en met innerlijke ontferming bewogen over die mensen die zo ontzaggelijk verblind zijn. Maar ik lees in Openbaring 19... En dan is er aan het eindoordeel dat het lam ook schrikkelijk toornt. En dan is er geen bedroef, dan is er geen droefheid meer in die toorn. Dan is daar die ongemengde toorn van het lam. En die toorn van het lam die is veel feller, veel scherper dan de toorn Gods. Want de toorn van het lam wordt uitgegoten. In het bijzonder over allen die hem hebben verworpen. De engel des Heren, dat is Christus, hoofd van het verbond der genade. En Israël is beschermd. Wat een machtig plekje in dat genadeverbond. En wat ben je vogelvrij als je niet in dat verbond bent opgenomen. Als je niet ingelijfd bent door een waar geloof in dat verbond. Maar hoe is dat nou mogelijk, kinderen, zul je je afvragen. 'S Nachts heeft de Heere gezegd tegen Biljam, ga maar. En Biljam is op reis gegaan en dan komt de Heere hem tegen. Hoe is dat nu mogelijk dat het lam kan toornen? Heel veel verklarers die verklaren dat vooral over de gezindheid van Bileam. Dat Bileam ging naar Balak, dat zou er nog niet zo erg geweest zijn. Maar Bileam ging met die gezindheid van het hart om toch dat loon van de ongerechtigheid te krijgen. En dat was ook zo, hè. Dat was ook zo. Bileam die heeft vast bij zichzelf gedacht, ik heb nu al zoveel gekregen van de Heere, voor elkaar gekregen. Dat zal straks ook wel goed gaan, dat ik toch het volk kan vloeken. Ik zie wel hoe dat straks loopt, als ik dat loon maar krijg. Daar staarde Bileam zich blind op. Dus de gezindheid van zijn hart deugde niet. God tast altijd naar onze gezindheid. Hij kijkt hoe ons hart is. Al die remonstranten voor of na de Dordtse synode, die laten de zonde altijd samenvallen met wat een mens doet. Maar de Bijbel die laat mij zien dat wanneer het over de zonde gaat, dan gaat het vooral over wie ik ben. Kijk, dus God tast vanavond naar de gezindheid van u en mijn hart. Hij kijkt of daar een boetvaardig hart is in ons leven. Daar kijkt hij naar. Het gaat er niet zozeer om of u vandaag wat vromer was, of wat minder vroom bent geweest, of u uw tong hebt voorbijgepraat en niet in toom hebt kunnen houden, of dat u keurige taal heb uitgesproken. Daar gaat het niet over. Maar God tast naar de gezindheid van ons hart. Daarom heeft Christus die wet samengevat in de hoofdsom, namelijk de liefde. Kijk, en die gezindheid van Bileams hart, die deugde van geen kant. En de gezindheid van mijn hart, van mijn natuurlijk hart, die deugt van geen kant. Maar Calvijn, de man die het zo voor de ere Gods opnam, die geeft toch ook nog een andere verklaring. Calvijn die zegt hierbij, God laat ogenschijnlijk toe wat toch zijn goedkeuring niet kan wegdragen. Hoort u? God laat ogenschijnlijk toe wat toch zijn goedkeuring niet kan wegdragen. En dan geeft Calvijn dat voorbeeld van die scheidbrief bijvoorbeeld. En waar laten natuurlijk die fariseeën, die schriftgeleerde Heer Jezus mee aanvallen. Hoe kan Mozes dan een scheidbrief hebben gegeven? En dan zegt de Heer Jezus, maar het is al zo van de beginnen niet geweest. Met andere woorden, je moet dus die zonde daar niet mee goed praten, alsof een mens mag scheiden. En het andere voorbeeld is dat als één man meerdere vrouwen neemt. Ja, ik weet wel dat Samuel eruit geboren is. Want Elkana had 2 vrouwen, dat mocht niet. Dat was niet goed. En Jacob had 2, dat mocht niet, dat was niet goed. En dan wordt uit dat eerste huwelijk die zeer godzalige Samuel geboren. En het tweede voorbeeld wat ik noemde, Jacob, daar worden notabene de 12 stammen Israëls uitgevormd. Kijk! Wat kunnen wij daaruit leren? Wel, als Bileam gaat, dan is dat zonde. En dat God hem toch toestemming heeft gegeven, dan betekent dat dat God niet alleen het recht stelt, dat hij zegt, dit is recht en daar heb u zich aan te houden, maar dat hij ook boven dat recht staat. En dat vinden wij moeilijk, hè? Dat vinden wij lastig. En dan durven wij God voor onze rechtbank te dagen. Dan zeggen we, Heere, dat deugt niet, dat klopt van geen kanten. Gods weg is altijd recht. En alles wat hij doet, dat is zuiver. Gods werken, die kunnen doorlicht worden. Wij mogen ze niet doorlichten, maar ze kunnen doorlicht worden. Het lam zit straks op een troon, en die troon, voor die troon is een glazen zee. Dat wil zeggen dat Gods recht glashelder is. God mag doen wat hij wil. Kijk, dat is echt Calvijn, hè. Nee, zo moet ik dat niet zeggen. Zo heeft God zich in zijn woord geopenbaard. En dat heeft Calvijn als geen ander, zou ik bijna zeggen, gezien. Wat leven wij daar ver vandaan, hè. Maar dat is eigenlijk voor ons niet te behappen. Dat is voor ons niet te verteren. Dat God tegen Bileam zegt, ga maar. En dat hij hem vervolgens in zijn toorn tegenkomt. dat hij hem toestemming geeft. En als Biliam zijn ezel inzadelt, dan wordt die toorn des Heren ontstoken. Wat heb u goed gezien dat het in de leidende vorm staat. Dus wat Biliam hier doet, dat zorgt ervoor dat God boos wordt, dat zijn toorn ontsteekt. De toorn van het lam is altijd rechtvaardig. Altijd rechtvaardig. Dus laten wij nooit denken dat er onrecht in God is. En dat denken wij vaak wel, hè. Dan voelen wij ons op onze teentjes getrapt. Dan denken we dat de Heere ons onrecht doet. Maar daar komt dat wij nog veel te veel rechten hebben. Daar komt dat door. Daarom is zo'n vers 22 voor ons onverteerbaar. En daarom proberen we ons in alle bochten te wringen om dan toch maar zogenaamd een barmhartige God ervan te maken. Dat komt omdat wij nog nooit met Gods recht te maken hebben in ons leven. Dat komt omdat wij nog nooit verstaan hebben wat wij gezongen hebben. Wie kent uw toorn? Als gij in majesteit verheven, dan gaat je mond dicht. Dan moet je buigen, dan mag je buigen. Dan hebben mensen niks te zeggen, want wij zijn al onze rechten kwijtgeraakt in het paradijs. Maar dan ook al onze rechten. De maker hoeft niet aan het maaksel te vragen of het goed is in onze ogen wat hij doet. En wat zal trouwens het maaksel, het schepsel tegen zijn schepper zeggen? Zal de mens mogen zeggen, wat doet ge? Nee, zolang ik God nog voor mijn rechtbank daag, is dat het beste bewijs dat ik nog nooit voor zijn rechtbank geweest ben. Daar gaat Biliam. En Gods toorn ontstak en de engel des Heren komt hem tegen. Dat is ook een zegen. En God je tegenkomt onderweg. Dat hij je niet laat gaan, zonder enige vorm van waarschuwing. Dat is ook een zegen. Maar, en dat is onze tweede gedachte, zo ervaart Biliam dat niet als een zegen. Onze tweede gedachte is de toorn van Biliam. Christus komt Biliam tegen. Hij waarschuwt Biliam nog. Waarom is dat een zegen? Wel, dan is het nog verlenging van genadetijd. Daarom is dat nog een zegen. Kijk, God had de hel kunnen openen en had zo Biliam was weggezonken in die eeuwige nacht. Ik zou bijna zeggen, zonder enige vorm van proces. Want laten we toch niet denken dat we straks wat kunnen zeggen, hè? Die man zonder bruiloftskleed die verstomde. Laten we toch echt niet denken dat we straks nog een verontschuldiging kunnen aanbieden als we aan het einde van onze levensreis gekomen zijn. Maar kijk, nu komt God Biliam nog tegen. Ergens laat de Heer hem al een beetje los en laat hij hem al een beetje gaan. En toch komt hij hem nog tegen. Daar staat die engel des Heren. Maar Biliam ziet hem niet. Biliam heeft helemaal niet in de gaten wat er gebeurt. De ezelin wil. Dat is toch ook eigenlijk ironie, vindt u niet? Biliam die gaat straks er zich op beroemen dat hij de man is wiens ogen geopend zijn. Dat is Biliam. Biliam was een waarzegger. En een waarzegger die had een hele schrandere geest en die had hele heldere ogen. En als hij zag dat de loop van de sterren niet was zoals gisteren, dan wist hij dat er iets op komst was. Biliam die kon eigenlijk uit alle dingen, uit het leven, kon hij voorspellingen doen. En die dan misschien soms nog wel uitkwamen ook. Biliam was juist de man die opmerkte als er natuurverschijnselen waren die er normaal gesproken niet waren. Als de orde van de wetmatigheden doorbroken werden, dan zag Biliam dat. Als al de andere mensen eigenlijk verblind waren, dan had Biliam geopende ogen. Ja, Biliam heeft zijn jasje wel eens wat rechtgetrokken. En wat heeft hij dat als een eer ervaren toen Balak hem uitnodigde? Zijn naam was wijd en zijd verbreid als een man die dingen zag die anderen niet zagen. En nu? Nu komt de engel des Heren hem tegen. En Biliam heeft niet eens in de gaten wat er gebeurt. Hij ziet niet wat er aan gaande is. De ezelin wel. Dat stomme beest. We zeggen wel eens zo dom als een ezel, hè? Maar deze ezelin was nog niet eens zo dom. Die zag veel en veel meer dan Biliam zag. Deze ezelin had als het ware geopende ogen voor een werkelijkheid waaraan Biliam voorbij ging. Biliam zag niet en voelde niet dat de Heere tegen zijn weg was. Moet je eens goed kijken naar Biliam, hè? Hij zit zo vrolijk op zijn ezelin. Hij is misschien bijna bij het doel waar hij zo naar verlangt. En hij heeft niet eens in de gaten dat God op hem toort. Misschien is er vanavond wel iemand die zo gerust in de kerk zit. Eigenlijk ook wel geniet van deze geschiedenis. Die wel misschien met een zeker verlangen hier naartoe gekomen is. En niet eens bemerkt dat God op hem toren. Toch? Maar als ik vanavond niet weet waar Christus in mijn leven is geopenbaard. Als ik de Heere Jezus niet lief heb, omdat Hij mij eerst heeft lief gehad. Dan torent God op mij. En ik heb het niet door, hè. Ik eet en ik drink, ik trouw en ik geef ten huwelijk, allemaal geoorloofde dingen. Ik heb de zorgen zo in mijn gezinnetje en ik heb niet door dat God op mij toren. Niet eens in de gaten. Ik ga zomaar mijn eigen weg en ik zie zo de toekomst tegemoet. Ik heb er zo'n zin in, hè, om straks dat loon der ongerechtigheid binnen te halen. Mijn oog is niet gericht op die onverwelkelijke kroon waar Paulus van getuigenis geeft. Hij zegt het tegen Timotheus. Voorts, zegt hij, is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. Nee, Biliam die zegt, voor mij is dat loon op de zonde weggelegd. En dan zie ik daaruit, ik heb er weer zin in om morgen de ongerechtigheid te doen. En ik heb het niet in de gaten dat God op mij torent. Dat is een rechtvaardige verblinding. Ik lees in Johannes 9 dat Christus tot een oordeel in de wereld is gekomen, opdat degenen die zien, blind worden. En die blind zijn, ziende worden. Zie je dat? Als Christus gepredikt wordt, dan wordt hij voor sommigen onder ons tot een oordeel gepreekt, omdat ze hem niet zien. Zien. Omdat ze hun godsdienstige leven voortzetten zonder dat ze hem nederig te voet vallen en om genade spreken. Omdat ik kan blijven volharden in mijn godsdienstige ernst en ik ga naar de kerk en ik bid en ik lees zonder dat ik ooit ervan overtuigd ben dat het nodig is om door een waar geloof één met hem te zijn. Dat ik dat eeuwige verbond der genade moet overgegaan zijn, ingelijfd zijn, anders kan ik niet zalig worden, zonder dat ik besef dat er buiten Jezus geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf. Zie je? Ik ben in de wereld gekomen en zo wordt hij vanavond gepredikt tot een oordeel, opdat degenen die zien, dat zijn de mensen die denken dat ze met hun godsdienstigheid en rechtzinnigheid zo rustig verder kunnen leven, opdat die blind worden. Opdat ze denken tot aan hun dood toe, dat het ook wel buiten de kennis van de Heere Jezus om kan. Ja, dan moet je vanavond niet zeggen, dominee, dat weet ik wel met mijn verstand hoor, dat dat buiten Christus om echt niet gaat. Nee, maar God kijkt naar de gezindheid van u en mijn hart, hè. Want als ik deze les met mijn hart leer, dan moet er wat gebeuren. Er komt een punt in je leven, dan moet er wat gebeuren. Maar als ik daar overheen leef, zoals Biliam dat doet, kijk, dan meende ik te zien. Maar dan word ik gestraft met het rechtvaardige oordeel van de verblinding. Nog een keer, jongens en meisjes, daar gaat Biliam. En hij heeft er zo'n zin in, hè. Hij is met zoveel vreugde op zijn ezelin gestapt. En elke stap dan komt hij dichter bij de eer en bij het loon van de ongerechtigheid. Oh, wat ziet Bileam eruit naar het moment dat hij dat vol kan vloeken. En dat Balak zal zeggen, gelukkig Bileam dat je er geweest bent. Al dat goud en dat zilver wat ik je beloofde, dat geef ik je graag. En hij ziet het niet, dat God op hem toornt. Hij merkt het niet, dat God op hem toornt. En dat is nu uitgesproken mijn hart vandaag. Ik preek en ik preek en ik bid en ik ga naar de kerk. En ik ga morgen weer naar mijn werk en ik pak de draad van het leven weer op. Zonder dat ik besef dat ik van nature een kind des toorns ben. Kijk. En dan komt God ons tegen. Hij staat midden op de weg en de ezelin ziet het. En wat doet die ezelin die op zoveel ontzag voor die engel des Heren, dat zij afwijkt van de weg en het veld ingaat. Dus God komt Bileam tegen en wat doet Bileam in zijn verblindheid? Die wordt boos. Misschien is er toch wel een jongen boos geweest in zijn hart dat hij dacht, alweer bijbelezing. Waarom heb je nou zo'n hekel eraan om naar dat woord te gaan, dat ons wijs kan maken tot zaligheid? Dat woord dat eerlijk met ons omgaat, waarin we gewaarschuwd worden, opdat we ons van onze dwaalwegen en dwaze wegen zouden bekeren. Het zou toch een groot voorrecht moeten zijn, een grote verwaardiging moeten zijn, dat we hier vanavond mogen zijn. Gebeurt wat in je leven. Je auto gaat stuk, dat je niet naar de plaats van de ijdelheid kunt. Of er komt bezoek, je zou het anders hebben gewild. En je wordt boos van binnen, je wordt kribbig. Zo had je het niet gewild, hè. En daarom gaat Bileam zijn ezel in slaan. Want die ezel die moet weer terug op het rechte spoor. Want Bileam wil immers zo snel mogelijk zijn doel bereiken. Ik wil immers zo snel mogelijk naar de hel, toch? En God komt Bileam tegen. O eeuwig wonderen, dat God in zijn verkiezende liefde mij vanavond hier brengt. En dat hij nog klopt op de deuren van mijn hart. En dat hij nog als het ware een prik in mijn geweten geeft. En zegt, vriend, zo kun je niet sterven. Zo kun je mij niet ontmoeten. Er moet een wonder gebeuren. Je leeft onder Gods toorn. Besef het toch? Maar Bileam gaat door. En dan gaat die engel staan op een weg die nog smaller is. Rechts en links een muur van een wijngaard. En die ezelin die zou er nog net omheen kunnen. Maar dan moet ze wel heel dicht tegen die muur, zodat het de voet van Bileam klem raakt. Er gaat geen lampje branden bij Bileam. Hij denkt niet, waarom doet die ezelin toch zo raar? Hij herkent het gedrag van deze ezelin. Helemaal niet. Hij vraagt zich niet af, wat gebeurt er nou eigenlijk? En mijn geest doorzocht de reden waarom God die tegenheden mij in zulke mate zond, zegt Asaf in Psalm 77. Maar Bileam ziet het niet en weer slaat hij zijn ezel in. Weer wordt hij boos en ontstoken, want hij wil door naar het loon der ongerechtigheid. Hij wil die zonde indrinken als water en niets en niemand mag hem hinderen om te zondigen. Toch? Och? Misschien deed je vanavond wel veel liever iets anders. Iets wat je niet wijs kon maken tot zaligheid. God heb je hier gebracht met tegenzin. Net als Bileam, met tegenzin. En weer zit God Bileam stil. Nu is de weg zo smal geworden dat de ezelin geen kant meer op kan. En het arme beest dat krimpt als het ware in één van angst. En het buigt neer onder Bileam. En dan wordt Bileam zo boos dat hij haar nog eens slaat. Bileam merkt niet op wat er gebeurt. Zelfs niet als die ezelin gaat spreken. Ooit gehoord dat een ezelin ging spreken? Bileam had toch stom verbaasd moeten zijn. Biliam, de man die als de gewone orde doorbroken werd, altijd wel iets kon opmerken en zag dat er een of andere onheil op komst was. Hij zag nu niks. Zo verblind was Biliam dat hij niet opmerkte wat er in zijn leven gebeurde. Dat hij niet tot zelfonderzoek kwam. Dat hij zijn knieën niet boog en vroeg: doorgrond me, Heere, en ken mijn hart. En zie of er bij mij een schadelijke weg zij. En leid mij op de eeuwige weg. Wat zijn we verblind dat wij niet opmerken in de dingen die gebeuren in ons leven. Maar God heeft overal zijn wijze bedoelingen mee. Ik zeg niet dat we altijd dat verstaan, soms na deze. Ik moet denken aan David. 1 jaar hongersnood, 2 jaar hongersnood en David heeft niets in de gaten. Ook toevallig 2 slechte jaren achter elkaar. En dan het 3e jaar, als er weer een misoogst is en er weer hongersnood komt, dan komt David naar dat zelfonderzoek en dan blijkt nog dat er een openstaande schuld staat. Omdat Saul de Gibeonieten heeft gedood, die niet gedood hadden mogen worden. Er is bloedschuld dat vereffend moet worden, pas na 3 jaar. De ezelin sprak en Biliam had niets in de gaten. Kijk, zou je nou niet bang worden? En te meer omdat er ook voorbeelden zijn in het leven van Gods kinderen, dat zij de Heere Jezus niet zagen. Biliam ziet hier deze engel des Heeren niet, Christus, die naar de aarde gekomen was om het voor zijn volk op te nemen, tegen Biliam. Hij ziet er niks van. Ik denk aan wat de Heere Jezus zegt in Johannes 14 tegen Filippus: Filippus, ben ik nu zo lange tijd bij u en kent ge mij niet? Wie mij gezien heeft, die heeft ook de Vader gezien. Ik denk aan Maria Magdalena als ze daar staat te wenen bij het graf van Jezus. En dan meent ze dat de tuinman achter haar staat en ze zegt: Heer, heb gij hem misschien weggedragen? Weet u waar hij is? Want dan zal ik hem nemen, terugnemen. Dan heb ik hem in ieder geval. Liever een dode Jezus dan geen Jezus. Zo lief had ze. En de Emmausgangers, hun ogen werden gehouden, dat ze hem niet zagen. Hoe menige prediking is aan u voorbij gegaan. Hoe menige woord heb u gehoord, maar Jezus niet gezien. Och, dat is ook de armoede van de kerken. Als God onze ogen niet opent, dan gaan we verblind als we zijn naar de hel. En zo is dat ook in het leven van Gods kind. Als God de ogen niet opent, dan zien ze Jezus niet. Met eer en heerlijkheid gekroond, dan gaat het woord aan hen voorbij. Dan zit er uiteindelijk toch geen smaak in, niet de zoetigheid van het zalig zien op Jezus. Nee. Biliam is zo verblind dat hij boos wordt. Wat kunnen wij daaruit leren? Als de toorn van Biliam ontsteekt, wat kunnen wij daaruit leren? Wel, gemeente, u en ik, we zijn allemaal een vijand van onze eigen zaligheid. Het is zo dubbel, hè? Ik sta hier te preken om u te bewegen tot het geloof. Maar ik moet er ook niks van hebben van nature. En u bent hier gekomen, u offert er een vrije woensdagavond voor op, maar u bent een vijand van uw eigen zaligheid. Toch? Wij willen niet dat God ons tegenkomt. Wij willen geen slagen hebben. Wij willen een geplaveide weg om onze eigen zin te kunnen doen. En we hebben niet in de gaten dat de gezindheid van ons hart tot ons verderf is. En als God ons dan tegenkomt en tegenslagen geeft, dan worden we boos. Dan gaat er een vuist naar boven. En dan zeggen we: waarom ik? Alle dingen zijn tegen me. En uiteindelijk kastijdt de Heer alleen maar degene die hij lief heeft. Tot ons nut. Opdat we zijn heiligheid deelachtig zouden worden. Uiteindelijk, ja. Zie je wel? Zie je wel? Dat je helemaal niet wil. Als we al kiezen, dan kiezen we tegen. Als we al kiezen, dan zeggen we: geef mij Barabbas. Maar er is geen mens vanavond die Jezus begeert. Want er is geen mens die hem ziet en die hem nederig te voet valt. Niemand.
is geen mens die geopende ogen heeft en die smeekt, gena, o God, gena. Niemand, er is geen mens die zalig wil worden. Kom. Heb u zichzelf ooit als een briesende vijand van Christus leren kennen? Ach, u wilde wel naar de hemel. U wilde wel godsdienstig worden. U wilde alles wel betalen als God maar een beetje geduld heeft. En Bielejan wil straks wel terug naar huis. Ik wil het allemaal, maar ik wil niet zalig worden zoals God het wil. Ik verzet me met hand en tand. Ik weet wel dat de Heer u in één slag neer kan vellen. Maar de meesten sterven de hongerdood. De meesten die komen er goed achter in hun leven. Dat ze een vijand zijn van vrije genade. Hoe vaak bent u al stilgezet? Al gewaarschuwd? God u al een voet dwars gezet? Dat het niet ging in uw leven zoals u had gedacht, gehoopt, gewild? Bileam, wat is hij blind? Hoe menigmaal is Israël geslagen? En nochtans hebben zij zich niet bekeerd, toorn van Bileam. Ben u Bileam al tegengekomen vanavond? Hij was boos geworden onder de prediking. Heb je Gods knechten wel eens kunnen wegkijken en je dacht, ah, oh, daar heb je meer. Heb je jezelf al geleerd dat je een hater bent van God, van je naaste en van je eigen eeuwige geluk? Kijk, slaat Bileam, want het beest moet door. Dan slaar ik, want ik wil door de zonde in. Onze derde gedachte, de macht van God. Dan opent God de ogen van Bileam. Dat doet God. Ik kan uw ogen niet openen. Ik kon mijn eigen ogen nog niet openen. Ik kan de ogen van mijn kinderen niet openen. U kunt ook uw eigen ogen niet openen. Dat doet God. Ineens wordt Bileam lijkbleek. En hij schrikt. En hij valt er neer op de grond. Daar ziet hij de verhevenheid Gods. De majesteit Gods. Zo overweldigend. Dat hebben de Joden geweten. Wie kan God zien en leven? Onze God is een verterend vuur, roept de apostel Paulus uit naar de Hebreeën. God doet de ogen open van Bileam en dan waarschuwt hij. Kijk, daar ligt Bileam en daar buigt hij. Hij kan niet anders, anders zou hij anders hebben gedaan. Hij kan niet anders, maar hij is echt niet van plan om schuld te belijden. Reken er toch niet op. En dan daagt God hem voor zijn rechterstoel. Kijk, hier heb je de macht van God. Hier neemt God helemaal de regie over in het leven van Bileam. En dan kan Bileam helemaal niets meer willen. Dan heeft hij te gehoorzamen. Dan moet hij gehoorzamen. Hoort u het nog een keer, volk van God? Alle instrument dat tegen u bereid wordt, dat zal niet gelukken. Want die instrumenten zijn in de handen van hem die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Zeker moeten de Bileams zijn. Zeker moeten de Balak zijn. Maar ze kunnen zich tegen zijn wil roeren, nog bewegen. Daar ligt Bileam. Als genageld aan de grond. Hij kan geen kant op. Hij kan niets zonder de wil van deze engel des Heeren. En dan zegt de Heere, waarom heb je eigenlijk uw ezel ingeslagen? Dat is ook wat, hè? God bepaalt hem eerst bij dat rentmeesterschap, bij Psalm 8 zou je zeggen. Hoe ga je met de schepping eigenlijk om? Verstaat u nog dat u onderkoning bent en dat wij geroepen zijn om deze aarde te brengen tot dat grote doel van de herschepping, de wedergeboorte van alle dingen? Dat was ook de taak van Adam in het paradijs, om als het ware zo gehoorzaam te zijn en de aarde te brengen tot dat volkomen doel. Jongens, meisjes, buigen jullie je knieën wel dat je vraagt, Heere, wat is eigenlijk het beroep dat ik mag uitoefenen van uwentwege? Denk je wel na dat je hier gezet bent als rentmeester, als onderkoning? Wat een machtige taak waar Psalm 8 ons op wijst. Kijk, en nu zet God Bileam schuldig. Hij zegt, Bileam, wat maak je er eigenlijk van terecht? Zeker, zeker was die ezelin onderworpen aan u. U mocht erop rijden, maar u bent niet geroepen om uw beest te slaan. Wij zijn niet geroepen om de aarde uit te buiten. Het is niet zo dat wij heel deze aarde en deze schepping mogen zetten naar onze wil. U hebt zichzelf koning gemaakt. U was niet tevreden met uw plaats om onderkoning te zijn. Stadhouder, plaatsvervanger van mij hier. U hebt uw rentmeesterschap niet naar behoren uitgeoefend. En daarom zucht deze aarde, kraakt deze wereld, deze schepping in haar voegen. Heb u dat nooit gehoord? Wat heeft dat beest als het ware gekreund onder de zweepslagen van Bileam? En u wordt Bileam tot verantwoording geroepen. U en ik ook. Hoe gaan wij met de schepping om? Is ons werk een eerbaar beroep? Stellen wij onze krachten dienstbaar aan het Koninkrijk Gods? Gaat het ons om die nieuwe hemel en om die nieuwe aarde? Hebben wij dat doel voor ogen? Of gaat het ons alleen maar om het geld te verdienen en zoveel mogelijk te consumeren, zoveel mogelijk te genieten, zoveel mogelijk in de zonde van het hedonisme, gelukszoekers? Moderne slavernij, daar ligt hij. Hij kan eigenlijk niks tegen de Heere zeggen. Dan laat de Heere hem zien dat het gedrag van de ezelin hem gespaard heeft. Anders was hij al levend ter helle gezonken. En de ezelin die zou in leven gebleven zijn. O, wat beeft Bileam. Wat is hij klein, deze Bileam. Ik heb gezondigd, zegt hij. Gelukkige, als zover mag komen. Nou, al die slagen je op de knieën brengen. En al die tegenspoeden die je al hebt gehad, jarenlang. Als je vanavond op je knieën komt en net als Bileam zegt, ik heb gezondigd. Klinkt zo mooi, maar het is zo goddeloos. Hè? Want weet je wat Bileam eerst doet? Bileam wil de zonde nu gaan afkopen. Hij zegt, als u wilt, dan ga ik terug. En hij zegt ook notabene nog, ik heb het niet geweten dat ik fout zat. Ik vertaal het maar een beetje vrij, hè. Dus hij verontschuldigt zich, hij vergoeilijkt zich, hij neemt die zonde eigenlijk helemaal niet zo serieus. Hij kan geen kant op, hij ligt daar. Ik heb gezondigd, zegt hij, maar het was een afgedwongen belijdenis. Hij zag nog niet met wie hij te maken had. En daarom zegt hij, als u wilt, dan ga ik terug, zand erover. Dan is het weer in orde, hè. Ken u dat ook in uw eigen leven? Dan doe je eigenlijk de Heere een deal wil je met hem sluiten. Dan stel je hem een betaalmiddel voor. En Heere, als het nou fout is, dan ga ik wel weer terug. Stoppen we ermee. Dan dat loon maar niet. Nee, wacht eens even. Wij hebben gezondigd. We hebben schuld bij God. Daar moet betaald worden, Bileam. Maar daar hoor ik Bileam niet over. Ik hoor hem niet roepen om genade. Ik hoor hem niet bedelen. Ik hoor hem niet zeggen, o God, wees mij zondaar genadig. Hoe komt dat? Omdat zijn ogen nog potdicht zitten. Hij zag inderdaad wel die majestueuze verschijning van de engel des Heren. Hij zag als het ware de lichtgloed des Heren. Maar hij zag niet Christus. Zag hij niet. Zo kunnen de preken dat je wel eens aanspreken, dat je bang en benauwd wordt, maar dan is er geen droefheid, geen droefheid. Want als je nooit Christus hebt gezien, als er nooit een kruimel geloof is geweest, als je nooit van Jezus hebt gehoord onder de prediking van het evangelie, dan is dat nooit die hartelijke schuldbelijdenis en dat roepen om genade. Dat is het verschil. Kijk, als David gaat roepen, gena, o God, gena, hoor hoe een boeteling pleit, dan heeft David daar niet de naakte, de absolute God gezien, zou Luther zeggen. Maar dan heeft hij God gezien, omkleed met de beloften van het evangelie. Kijk, als je dat hebt gezien door de ogen van het geloof, dat God tot ons komt in het gewaad van de belofte van het evangelie, dan ga je roepen, dan ga je kermen, zoals Bartimeus dat heeft gedaan, zoals de Canaanese vrouw, en zoals zoveel anderen van Jezus. Jezus hoorden en daarom hebben geroepen om gena. Ik vond benauwdheid en droefenis, maar ik heb gehoopt op de Heere. Gena, o God, gena, hoor hoe een boeteling pleit. Zie je, hoe nodig het is dat onze ogen opengaan voor het evangelie. Biliam heeft hooguit hier te maken met de heilige wet van God. Hooguit. En dat nagelt hem vast aan de grond, hij kan geen kant op. Maar toch beseft hij niet de ernst van de zonde. Maar hij zegt, Heere, dan ga ik alweer terug. Het zand erover, dan is het goed, hè. Als ik nou niet verder ga, dan is het goed. Nee, het is niet goed. Er is schuld gemaakt. Maar Biliam hoort niet de lieflijke klanken van het evangelie. Biliams ogen zijn dicht voor Christus. O, wat zijn de natuurlijke krachten van de mens ontoereikend, hè? Ik kan met mijn verstand heel ver komen. En ik kan door overtuigingen misschien nog een keurig leven erop nahouden. Maar ik kan die prijs der zielen dat er dan zo in tijd nog eeuwigheid voldoen. En dan ga ik anders luisteren in de kerk. Dan ga ik luisteren of er nog een middel is om aan die welverdiende straf te ontkomen en wederom tot genade te komen. Daar ga ik naar luisteren. Dan ga ik luisteren. En oh, als ik toch hoor dat er een weg is. Als ik toch hoor dat er een naam is. Als ik voor het eerst die lieflijke naam van de Heere Jezus hoor. Dan is er een boetvaardig hart. Dan ga ik roepen, gena. O God, gena. Als ik horen mag, uw zonden zijn u vergeven. Zoals David die belofte van het evangelie kreeg uit de mond van Nathan, dan word ik zo week als was. En dan zak ik door mijn knieën. En dan ga ik roepen om genade en om ontferming. Nee, ik heb gezonden. De engel des Heren gaat er niet eens op in. Geloof er maar niks van, je kunt zo bang zijn als een wezel. Dan luistert God niet naar. Maar God hoort wel naar het geroep van de jonge raaf. En hij let wel op het gekerm van zijn ellendigen. Dat hoort hij wel. Dat klinkt hem als muziek in de oren. En daar gaat hij terstond naartoe. Om ze de vertroosting van de vergeving der zonden in hun hart te leggen. Nee, maar deze Biliam, hij zegt, ik heb gezondigd. Het is waardeloos in de oren van God. De engel gaat er niet eens op in. De engel zegt alleen maar wat Biliam mag doen. Biliam zegt, ik wil wel terug. Nee, zegt de Heere, nou ga je verder. Maar je zult er alleen maar zeggen wat ik je spreken zal. Je zult het volk alleen maar zegenen. Vanaf nu ben je onder mijn heerschappij. Je hebt niks te zeggen, Biliam. Ik neem je voorlopig in mijn dienst. Opdat iedereen zal weten dat ik God ben. En dat ik het voor mijn volk opneem. Paulus heeft het in Efeze 3 over de veelvuldige wijsheid van God. God keurde niet goed wat hij veroordeeld had, terwijl hij toch wilde dat het zo zou gebeuren. Hoor je dat? God wilde dat het zo zou gebeuren. Maar hij keurde echt niet goed wat Biliam deed. En daar moeten wij geen tegenstelling van maken, dat is nou Gods wijsheid. En in deze weg laat God nu Biliam gaan. Los, zodat hij het getal van de zonde volmaakt. En God hem straks met een rechtvaardig oordeel dood. Dat is Gods wijsheid. Amen.
We zingen Psalm 81 vers 14. Ik liet hen dies veracht naar het hun goed dacht handelen. God verhindere het. Psalm 81 vers 14.
eindigen wij met gebed.
Laten we naar huis gaan met de boodschap van het evangelie dat u vijanden met uzelf verzoent. Vijanden. Ze zijn al wat keren boos geweest op u. Als we naar de kerk moesten. Geen zin hadden. Vijandschap. Ook voor onze eigen zaligheid. We willen niet, Heer. Wat een wonder dat u ons nog tegenkomt. Ach, geef dat het niet alleen een afgedwongen belijdenis zal zijn, maar dat we het evangelie hebben mogen horen. Vijanden met God verzoend. Vijanden worden met God verzoend. Dan breekt mijn hart. Dan stort ik het voor u uit. Dan zeg ik, Heere, waarom ziet u toch om naar zo'n goddeloos mens? Waarom heb je toch bemoeienissen met één die er niks van moet hebben? Dan is er een bede om ontferming en om genade. Het is een ontzaglijke geschiedenis, Heer. Maar wie zou niet huiveren? Biliam woont in me. Ik ben Biliam. Maak ons Biliam. En toch, door deze donkere bladzijden heen, heeft u ons ook heerlijke lessen laten zien. Pas het genadiglijk toe, om Jezus wil. Amen. We zingen ten slotte Psalm 25, vers 10, waar ook Gods kinderen belijden, laat de oprechtheid meer en meer met de vroomheid mij behoen. Psalm 25, vers 10.
Ontvang de zegen des Heren.
De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.